Vers 27 en 28 uit 1 Korinthe 15 hebben wij vorige keer besproken. Lastige schriftplaatsen, in ieder geval omstreden schriftplaatsen, omstreden teksten. Omdat in het algemeen het lastig blijkt om wat hier feitelijk staat ingepast te krijgen in de christelijke traditie. En ik bedoel met name de leer van de drie-enigheid. Maar ik heb u gezegd, er hoeft helemaal geen probleem te zijn. Wij zouden alleen begrijpen dat gezegd wordt dat de Zoon ook in de toekomst zal onderworpen zijn aan degene die hem alle dingen onderworpen heeft. Want wat vertaald is met worden in vers 28 zou met hetzelfde gemak vertaald worden met zijn. En als ik hem zo lees, heb ik dus ook geen enkel probleem. Het hangt ook samen met de voorgaande uitspraken, met name die van vers 25. Hij moet als koning heersen op dat, heb ik u gezegd. Hè? Het onderscheid tussen tot dat en op dat, dat bestaat eigenlijk niet. Wij zouden begrijpen waar het over gaat. Namelijk opdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En opdat wij niet zouden concluderen dat hij zal regeren tot dat punt. Totdat die situatie bereikt is en daarna niet meer. Zegt de apostel in vers 28. En als hem alle dingen onderworpen zullen zijn, dan zal ook dan zal de Zoon zelf onderworpen zijn aan degene die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zal zij alles en in allen. Over die laatste zinnetje hebben wij het zo. Maar men zal gewoon de samenhang van het schriftgedeelte begrijpen. Namelijk, de Heer Jezus zal als koning heersen met als doel dat alle vijanden aan zijn voeten zullen worden onderworpen. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood, dat is vers 26. En het duidt uiteraard op de bekende jongste dag. En vervolgens wordt gezegd dat daarmee geen einde gekomen is aan het koninkrijk van Christus. En dat is op zich helemaal geen nieuws natuurlijk. Want dat is precies wat in het Oude Testament al uitgebreid wordt aangekondigd. En het Nieuwe Testament bevestigt. Ik heb u vorige keer dienaangaande enige schriftplaatsen voorgehouden, wellicht tot vervelens toe of ten overvloede, dat weet ik niet helemaal zeker, maar er hoeft echt geen probleem mee te zijn. Het hele probleem is de term onderworpenheid met betrekking tot de Zoon, tot de Vader. Dat is namelijk officieel, ik kan het niet helpen, ik heb het niet uitgevonden, maar het is officieel in strijd met de leer van de drie-enigheid. Dus elke keer als je woorden van die strekking tegenkomt, krijg je dus theologische problemen. Maar als je begrijpt hoe het zit, is er niks aan de hand. De Zoon, en zeker de Heer Jezus Christus, in zijn hoedanigheid van Zoon, is nou eenmaal onderworpen aan de Vader. Dat is altijd zo geweest. Dat wil zeggen, zodra er sprake was van een Zoon, betekende dat hij onderworpen was aan de Vader. En gek genoeg, het eeuwige zoonschap, daar heeft men geen problemen mee. Dus daar hoef ik dan verder ook niks over te zeggen. Het betekent dat het dus ook altijd zo blijft. En ik zeg het met grote stelligheid, het Bijbelse godsbeeld is dat God niet een persoonlijke God is. Dat wil zeggen, hij kan niet gekend worden, hij is de onzienlijke God. Maar hij manifesteert zich in één persoon, in de normale betekenis, en niet een specifiek theologische betekenis van het woord persoon. Hij manifesteert zich, hij vertoont zich, hij doet zich kennen. Hij spreekt in de gedaante, de persoon van wat wij kennen als de Zoon. En meer specifiek sinds de opstanding van Jezus van Nazareth. God doet zich kennen in de persoon van Jezus van Nazareth. Die de Zoon van David is, de Zoon des mensen, de Zoon van Abraham. Maar wat veel belangrijker is, hij is de Zoon van God. En dat blijft zo, niet tot de jongste dag aan toe, maar daarna uiteraard ook. Want zijn aanstelling, de aanstelling van Jezus in deze positie, was nou eenmaal, zoals we gelezen hebben. Voor altijd, voor eeuwig. En hij zal een koninkrijk hebben. Het koninkrijk zal geen einde nemen. En hij zal hoge priester zijn. En dat ook tot in der eeuwigheid, enzovoorts. De enige discussie die je daarna overhoudt, is de vraag waarom dat eigenlijk allemaal moet. Dan nog. En dat komt een beetje voort uit niet 100%, maar komt voor een deel voort uit het niet volledig begrijpen van de positie van de Heer Jezus Christus. Het is namelijk ook een oude discussie met betrekking tot het hoge priesterschap van Christus. Men zegt hij is priester in der eeuwigheid, maar het hoeft hij toch niet altijd te blijven. Want hij brengt ons tot God en dan is dat toch gebeurd, dan is dat toch einde van het verhaal. En dat is een misverstand. In de eerste plaats, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is hij niet degene die ons, die de mens, de zondaar, tot God brengt. Dat is helemaal niet zo. De hoge priester is degene die degene die al wedergeboren zijn, in relatie houdt met God. Waarom dat moet, weet ik niet. De Bijbel zegt daar wat over, maar ik zeg gewoon nu. Ja, dat weet ik niet. In ieder geval, er wordt gezegd dat hij voor altijd, voor eeuwig, die positie, die functie houdt. En in theorie, maar dit is, ik doe dat niet op gedetailleerd, want anders lijkt het net of het een hele ingewikkelde materie is. En dat is het in werkelijkheid niet. Ik zeg dus gewoon, in theorie is het denkbaar dat zijn actieve bezigheden, het is denkbaar, ik zeg niet dat het zo is. Ik zeg, het is denkbaar, want sommigen denken dat zijn actieve bezigheden als hoge priester beëindigd worden ter gelegenheid van de jongste dag, of laten we zeggen de dag daarna. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij uit zijn positie ontslagen wordt. Maar blijf gewoon wie hij was. En in die positie. En ik persoonlijk zou niet durven zeggen van dat hij daarna geen actief werk meer doet in die positie. Begrijp je me goed? Als er staat dat hij reiniging doet voor onze zonden en onze harten reinigt van een kwaad geweten. En dat hij dat doet in de positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik heb de indruk dat dan dat werk een einde komt. Ik zeg het precies zoals ik het geloof hoor. Ik heb de indruk dat daar een einde aan komt. Dat lijkt mij tenminste zo te zijn. Maar men zou begrijpen dat de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, nou ja, de functie van de hoge priester, in de eerste plaats en samenvattend is het hoofd van de dienst aan God. Dat wil zeggen, hij geeft leiding in de dienst aan God. En het lijkt mij toch, ik zeg weer precies zoals ik het denk en geloof, het lijkt mij toch dat onze dienst aan God eigenlijk pas definitief iets betekent, zal ik maar zeggen, na de jongste dag. Tenminste, dat hoop ik wel, want dan moeten we anders straks na de jongste dag in die nieuwe schepping en die nieuwe hemel. Ik zeg altijd, ik moet er niet aan denken op een wolkje te moeten zitten met een harpje. Het is mijn instrument niet, nee. Doe maar. Wat gaan we daar doen? Ons zitten vervelen tot in eeuwigheid? Nee, dan is de schepping pas definitief. Dat heet in de Bijbel de nieuwe schepping. Dan is de situatie bereikt zoals die zou moeten zijn. En dan begint het eigenlijk pas. Al het andere, ja, dat is inleiding tot. En kijk, wij zouden nu de Heer dienen en we doen dat onder leiding van de hoge priester. Wij zijn priesters, wij dienen God onder leiding van de hoge priester. Wij zullen dat in geïntensiveerde mate doen. Na de opname van de gemeente, dat wil zeggen in de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk. We hebben hier op Urk in de tijd, niet zo heel lang geleden, een hele reeks lezingen gehouden over het toekomstige werk van de gemeente. En er stond hoofdzakelijk in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar ja, dat zijn ook maar enige decennia hoor. Dat schiet ook zomaar voorbij. Maar als het koninkrijk eenmaal gevestigd is, ja, hoeft het niet meer gevestigd te worden. Maar dat betekent niet dat daarmee een eind is gekomen aan onze dienst. En daarnaast had ik moeten zeggen, dat betekent ook niet dat er een einde gekomen is aan de dienst van de Heer Jezus Christus. Dan heb je nog een variant die zegt, ja, een hoge priester, Israël heeft dat nodig, zal ik maar zeggen. Dat is ook een Israël gegeven oorspronkelijk. Israël heeft dat nodig en dat was vooral onder het oude verbond. Om het volk tot God te brengen, om als middelaar op te treden tussen God en de mens. Aardig bedacht, ik ken ook anderen die waren geen hoge priester. Die traden ook koppels middelaar, wij noemen ze mannen gods en we noemen ze profeten, we noemen ze koningen enzovoorts. Dus ik vind het wat slordig geformuleerd dan. Maar men zegt, wij als gemeente die immers het lichaam van Christus zijn, meestal zegt men wij gemeente als lichaam van Christus, wij Paulinische gemeente, wij Efeze, die gezegend zijn met elke geestelijke zegen in Christus, wij hebben toch geen hoge priester nodig, wij zijn onlosmakelijk met God verzoend, één plant met Christus, wij hebben toch geen hoge priester nodig. Bovendien, wij leven het leven van Christus zelf. We hebben geen hoge priester nodig. Dan zeg ik, ja, dat kun je allemaal zo in elkaar steken en het zo formuleren dat het lijkt alsof je dat niet nodig hebt. Maar dan heb je het verkeerd geformuleerd. Want de Bijbel zegt dat God ons die hoge priester gegeven heeft en dat het ook altijd zo blijft. Er komt geen eind aan. Gij zijt priester in de eeuwigheid. Na de kracht des onvergankelijke levens. En zolang Christus dat onvergankelijke leven heeft, is hij dus hoge priester. Dat is voor eeuwig, maar dat staat er ook in Psalm 110, vers 4. Daar is helemaal niks op af te dingen. En als wij een keer begrepen hebben dat God zich openbaart in de gedaante van de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen dat als God zich laat zien, als hij verschijnt, dat daar dan de gedaante verschijnt van Jezus Christus, de Messias, dan hoef je toch geen problemen mee te hebben dat na de jongste dag dat dus toch ook gebeurt. Als God zich daar wil laten zien, daar ga ik niet over, maar ik bedoel, en we lezen dat ook verder niet, maar als God zich wil laten zien, verschijnt daar nog steeds diezelfde gedaante, want hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, enzovoorts, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En mocht je denken van, nou ja, straks zit alles erop en is die eindsituatie bereid tot de jongste dag. Dan zijn alle vijanden onderworpen en dan hebben we geen hoge priester meer nodig, geen Messias, geen redder meer of wat dan ook, zegt Paulus hier. Nee, zo is het niet. Wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, ook dan zal de Zoon zelf onderworpen zijn aan degene die hem alle dingen onderworpen heeft. Want dat God alle dingen aan de Zoon onderworpen heeft, dat was ook voor altijd en dat hebben we vorige keer ook gelezen in het Oude Testament. En het wordt hier in de Nieuwe alsnog bevestigd. Ik zou niet weten wat voor probleem daarmee is. En daarna gaat het verder met opdat God zij alles in allen. Nou ja, opdat God zij alles in allen. Ik denk niet dat het nodig is. Ik hoop tenminste niet dat het nodig is om uit te leggen dat God alles is in Christus. Christus is immers het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. God neemt immers gestalte aan in de persoon van de Heer Jezus. Of moet ik citeren, dit was Hebreeën 1 vers 3, ik zoek het niet op nu, maar of moet ik citeren uit Colossense, daar staat in hem, in Christus, zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Daarbuiten is niks. Doet me trouwens denken aan Jesaja, waar gesproken wordt op voorhand over de Heer Jezus, want het Nieuwe Testament legt dat uit, waarbij gezegd wordt, en buiten hem is er geen een, is niemand. Buiten mij is geen God, er is niemand behalve ik. Daarnaast is niks, je kunt niet God zien naast de Heer Jezus. Je kunt de Heer Jezus zien en meer valt er van God niet te zien. Want hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat mag allemaal niet zo moeilijk zijn. Maar Colossen zegt, in hem woont al de volheid der Godheid. lichamelijk, ja, zat erachter, maar in beginsel. In hem woont al de volheid. Bovendien, het is des vaders wel behagen geweest, staat er ook, maar dat is zelfs nog een hoofdstuk eerder, of twee hoofdstukken eerder, in Colossense 1, meen ik, vers 19. Het is des vaders wel behagen geweest dat in hem heel de volheid, al de volheid, wonen zou. En daarna Colossense 2, vers 9, want in hem, in Christus namelijk, woont al de volheid der Godheid, enzovoort. Dat blijft gewoon zo. Dat zijn betrekkelijk eenvoudige dingen. En er is geen enkele aanleiding om te denken dat daar op de jongste dag een eind aan komt. Het enige argument, enige echte argument wat ik daarvoor ooit gehoord heb, was 1 Korinthe 15, vers 27 en 28. Maar ja, dan lees je die dus verkeerd. De zoon is per definitie aan de vader onderworpen. Je kunt zeggen, redeneren, dat wordt ook allemaal gedaan, hè? Die redenaties bestaan, hè? Je kunt zeggen, zoon betekent, dat is Hebreeuws ben, zoon betekent bouwer. In het woordenboek staat dan, in het Bijbels woordenboek staat dan, betekent de bouwer, de beelden. En dan staat er tussen haakjes achter of de family name, van de familienaam, bouwer van de familie. Oké, hij is de bouwer. Hij bouwt een koninkrijk. Hij bouwt een tempel, volgens de Bijbel allemaal. Hè? Hij bouwt, als je het zo zeggen kunt, een nieuwe schepping. En nou gaat de discussie vervolgens over de vraag of, als dat werk allemaal af is, of hij dan nog de bouwer is. Het antwoord is ja, maar niet in actieve zin, maar hij is de bouwer. En dat blijft hij ook, voor altijd. Maar wat we zouden moeten vasthouden, is niet zo moeilijk. Het idee is namelijk dat Christus was gestorven. Dan zijn we terug bij het onderwerp, hè? De Heer Jezus Christus was gestorven, maar hij is opgewekt. Want hij heeft daarna bovendien nog wat te doen. En dat is een reële lichamelijke opstanding. Hij zou namelijk alsnog dat koninkrijk in ieder geval hier op aarde vestigen. Eigenlijk in het hele heelal. Dat is in ieder geval het woord dat gebruikt wordt in vers 27 en 28. Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En vers 28, en wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dat wil zeggen ook in de praktijk. En dat alle dingen, dat is Grieks tapanta, kun je op je computer niet zien hoor. Dat is een bepaalde samenstelling en vervoeging van termen. Tapanta, dat betekent het al. Dat wil zeggen, in een enkelvoud. Het is één ding, het geheel. Wanneer het geheel, het heelal, aan hem zal onderworpen zijn, dat zou hij namelijk doen. En mocht je nou denken, binnen het kader van dit hoofdstuk, dat hij daarna dus alsnog zou verdwijnen, zo van, oh, is hij daarom opgestaan? Hij had nog een afgebroken zaak te doen op de aarde. Om eens een andere bijbeltekst uit zijn verband te rukken. Dan zou je kunnen denken, oh, daar stond hij op, maar als hij dat gedaan heeft, verdwijnt hij weer. Dan zegt hij, dat is absurd. Maar ja, die Corinthiërs hadden een absurde idee over hoe het zat, want die dachten dat er helemaal geen opstand in was. Daar gaat het hoofdstuk over. Dat is minstens zo absurd. Maar Paulus zegt, nee, hij staat op uit de dood, inderdaad met het doel om alles aan zich te onderwerpen. Mocht je nou denken dat hij daarmee uit zijn positie verdwijnt, van het toneel verdwijnt, als het ware weer oplost, of terugkeert in of tot de godheid, of wat voor dingen er al, want die termen verzin ik niet, dat is allemaal hierover allemaal geschreven in de loop der eeuwen. Hè. Mocht je dat nou denken, dan zegt Paulus, nee, die situatie blijft zo. Nou ja, en de Bijbel legt uit in andere omstandigheden dat de Heer Jezus Christus garant staat voor die situatie ook. Namelijk, dat doet hij nu al. Hij is de garantie van onze zaligheid, om zo te zeggen. Ons eeuwig leven, onze erfenis, al onze zegeningen liggen vast in de persoon, en het werk dus, van de Heer Jezus Christus. al Gods beloften, zoveel als er zijn, zijn in hem zijn ja en amen. Hij is de borg, niet alleen de middelaar, hij is ook de borg van dat nieuwe verbond. Dat is toch een ander woord voor garantie? Ja, de Bijbel zegt dat hij dat altijd blijft. Daarna hebben we een heel andere vraag. Hoe weten we nou dat als straks die nieuwe schepping tot stand gekomen is, dat het dan niet weer fout gaat? Zou toch kunnen, of niet? Nieuwe mensheid. Velen hebben het idee dat die eerste mensheid oorspronkelijk ook zo perfect was. Maar het is toch fout gegaan? Nou ja, dat is de populaire gedachte, vooruit maar. Hoe weet je nou dat het niet meer fout gaat in die nieuwe schepping? Herhaalt zich dan dat? En er komt ook weer een hele stapel filosofie, boeken, komt naar boven. Dat zegt, l'histoire se répète. Dat wil zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. En niet maar alleen op korte termijn, zo binnen onze geschiedenisboekjes. Maar men heeft hele theorieën dat elke 20.000 jaar of zo. Ik roep maar wat. Het is geloof ik 24.000 jaar. Dat is één astronomische cyclus van... Laat me zitten. En zo zijn er nog wat van die theorieën, maar in ieder geval dat de wereld draait. De wereld draait, hè? Dat is filosofie. Hè? De wereld draait, waarom de wereld draait. Maar het is niet slechts een cirkel. Sommigen denken een cirkel, dan is het platte, komt, dan herhaalt zich alles en dan is er geen ontwikkeling. Dat is tamelijk uitzichtloos. Dat is hetzelfde als de wereld is een draaimolen en op de duur word je vanzelf misselijk en wil je eruit. En heeft men uitgevonden, het is bloedserieus, broeder, wat ik u vertel, alleen dat kost jaren studie, maar ik vertel het in een paar woorden dan. Hè. Heeft men uitgevonden, nee, het is niet een cirkel, het is een spiraal. En omdat we toch hoop moeten hebben voor de toekomst, dat het over 80.000 jaar toch een beetje fatsoenlijk te voorstaan met Urk, zal maar zeggen, heeft men uitgevonden, het is een spiraal, maar niet één neerwaarts. Dat neermaatse spiraal kent u toch, dat begrip? Ik verzin het niet hoor. Nee, het is een spiraal die gaat omhoog. Wordt steeds beter. Dat vertelt de Maitreya dus ook. Hè. Wordt steeds beter. Een cyclus is bijna rond. En dan begint een volgende cyclus op een hoger niveau. Dat is dan het idee. En sommigen noemen dat een evolutie. Zodat je er nog een biologische, althans zogenaamd natuurkundige... parallel bij hebt en dus daarmee een onderbouwing van deze onzinnige filosofie. Hoe weten we dat het zich niet gaat herhalen in de toekomst? Het antwoord is omdat Christus die borg is van dat nieuwe verbond. Hij staat daar garant voor. Hoe hij dat doet, dat weet ik niet, maar ik ben ervan overtuigd dat hij dat wel weet. En dat is mij genoeg, eigenlijk wel. Nou ja, totdat ik daar dingen over tegenkom, uitspraken over tegenkom in de Bijbel. Maar vooralsnog ben ik die niet tegengekomen. Ik ben vooralsnog alleen tegengekomen. Hij is die borg, een middelaar, een hoge priester en wat het maar was allemaal. Afschijnsel van Gods wezen enzovoorts. Hij is degene in wie al Gods beloften ja en amen zijn trouwens. Hij is degene die alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Wat min of meer hetzelfde is als dat al die beloften Gods in hem ja en amen zijn. En er staat ook dat dat allemaal is voor altijd en voor eeuwig. En dat is het dan. En dat is wat de apostel hier schrijft. Het is alleen tragisch dat dit soort woorden andersom uitgelegd worden en dat de aanleiding daartoe is een eigen godsbeeld dat de mens zich ontwikkeld heeft buiten de Heer Jezus om. En dat is jammer, maar het is maar niet zo hij komt en hij gaat, dat is met de mens zo, met de oude mens in ieder geval, maar hij is gekomen en hij blijft altijd. Ik vind het wel leuk, de Joden zeiden dat. Hè? Wij hebben uit de wet gehoord dat als de Messias komt, dan blijft hij altijd. En hoe zegt gij, ik ga heen tot mijn vader en dat soort dingen weer. Prachtige puzzel krijg je voorgelegd. En het antwoord is, hij zou wel heen gaan, maar daarna pas zou hij komen. Die is definitief. In zijn opstanding uit de dood namelijk. Nou goed. En dan staat erop dat God zei alles in allen. Het is in ieder geval zo dat God is alles in Christus, want Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En in hem woont al de volheid der Godheid, lazen wij eerst in Colossense 1 en daarna Colossense 2, met toevoeging van de term lichamelijk. Het volgende punt is dus dat die volheid van God woont niet alleen in Christus, maar ook in zijn lichaam, het welk is de gemeente. Dus not, wij zijn eerstelingen van dat nieuwe verbond. En ook wat betreft de lichamelijke opstanding zullen wij als eersten daaraan deel krijgen. En ik ben natuurlijk weer te snel uit Colosse vertrokken. Maar dan moet ik dus even naar terug. Want daar staat in Colossense, weer een bladzijde verder, in Colossense 3... dat wij die met Christus opgewekt zijn, zouden zoeken de dingen die boven zijn. Dat is Colossense 3 vers 1. In afwachting van dat wij met Christus zullen geopenbaard worden. In eerlijkheid, dat is Colossense 3 vers 4. En in dat kader zouden wij afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling. En we zouden aandoen de nieuwe mens als een kleed, om zo te zeggen. Vers 10. We ze aangedaan hebben de nieuwe mens. Dat is hetzelfde als de tweede Adam. Of de tweede mens uit 1 Korinthe 15, vers 45 en 47, waarover later meer natuurlijk. We zouden de nieuwe mens aandoen die vernieuwd wordt tot kennis. Sommigen hebben daar een hekel aan, om vernieuwd te worden tot kennis. Dat is een goede reden voor, mensen willen niet weten. De reden daarvoor is dat kennis vermeerdert smart. Hoe meer wij de waarheid kennen, hoe meer vreemdelingen wij worden voor de wereld, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Maar de andere kant is, hoe meer wij de waarheid kennen, hoe zekerder wij zijn in ons leven als kinderen Gods. En hoe meer ons geloof dus gebouwd wordt, hetgeen voor ons heel nuttig is, persoonlijk, voor onze eigen wandel. Maar in elk geval, de Bijbel zegt, dat is tot heerlijkheid Gods. Ons geloof. Uiteraard, is tot de eer van God. Maar goed, wij worden vernieuwd tot kennis naar het evenbeeld desgenen die die nieuwe mens geschapen heeft. Naar het beeld Gods namelijk. Met die term ben je terug in Genesis. En anders in Romeinen 8. Hè. We zullen een beeld van Gods zoon gelijkvormig worden. Dan wel beelddragers Gods worden. Want dat is die nieuwe mens. Tot op heden is dat niet meer dan de gemeente. De rest komt daarna, hè. Begint met de gemeente, daarna in de toekomst alsnog Israël en de volkeren. Maar in die gemeente, in die nieuwe mens, daarvan staat in vers 11, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is allen in allen. Had je niet gedacht dat je in de Bijbel nog iets leert over skieten? Ik vind het altijd wel leuk. Dit zijn onderscheidingen die gemaakt worden naar de mens in deze oude schepping. Griek en Jood zijn twee totaal verschillende culturen. Maar dat onderscheid bestaat in de gemeente niet, omdat het gaat om menselijke cultuur. Maar in de gemeente als zodanig, officieel, speelt het daar geen rol. Niet te min, je hebt in de gemeente Griek en Jood. Je hebt in de gemeente ook gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Dat wordt ook beschreven. Er wordt enige leer op van toepassing gebracht. Maar niet te min, fundamenteel, dit zijn dingen van de oude mensen. En in Christus zijn we nieuwe mensen. Gelden deze tegenstellingen uit de oude wereld niet. Griek en Jood, besnijdenis en vooruit. U begrijpt, dat zijn ook tegengestelde culturen. Besnijdenis is eigenlijk weer Joods, hè. En vooruit is heidens. Je hebt ook dienstknecht en vrije. Dat is ook groot verschil tussen. Heb ik nog nagevraagd aan Karl Marx. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar het is een klassenverschil, zal ik maar zeggen. Een grote tegenstelling. Iets wat zelfs onze samenleving nog verdeelt. En daaruit volgt dat barbaar en skiet dus ook tegengesteld is. En waar barbaar in het algemeen de betekenis heeft van onbeschaafd, betekent skiet dus... Ja, had je niet gedacht, hè? De skieten waren een beschaafd volk. Dat waren beschaafde volkeren. Dat staat nooit in de boekjes, althans maar zelden, maar dan hoort u het eens van een onverdachte bron, hè? Maar het zijn onderscheidingen die niet bestaan. Want in de gemeente is, einde van vers 11, Christus alles en in allen. Waarin niet is dit, maar Christus is alles in allen. In die nieuwe mens. Zoals gezegd, vooralsnog is dat de gemeente. Maar zo staat het er niet. Hè? Het is die nieuwe mens. Na de jongste dag heb je alleen maar nieuwe mens. Want al het oude is voorbij gegaan, zelfs hemel en aarde en de hele oude mensheid. Is niet meer, geen plaats is voor die gevonden. Wat er dan nog is, is nieuwe mens en daarin is Christus alles in allen. Dat is nu al zo in de nieuwe mens. De nieuwe mens blijft altijd en er blijft dus ook altijd Christus alles in allen. En hier in 1 Korinthe 15 heet het, opdat God zij alles in allen. In de eerste plaats, dat is geen tegenstelling. Christus is God. En de geest van God is de geest van Christus. Maakt helemaal geen verschil. Het zijn twee manieren om hetzelfde te zeggen. Het enige verschil tussen die beide schriftplaatsen is dat in het verband van 1 Korinthe 15 gesproken wordt over een compleet nieuwe schepping na de jongste dag. En in Colossense wordt gesproken ook over een nieuwe schepping, maar nog voor de jongste dag. Dat wil zeggen, nog in onze bedeling. En daarom ligt het ook voor de hand om in verband met Colossense een iets lagere uitdrukking te gebruiken, namelijk niet God, maar Christus. Maar als het gaat om de voltooiing van de heilsgeschiedenis in de toekomst, dan kom je dus op het allerhoogste niveau terecht, het meest omvattende. En dan heet het dat God zal zijn alles in allen. Die uitdrukking zelf is natuurlijk tamelijk poëtisch. Het is literatuur, mensen. Hoe zeg je iets zo kort mogelijk? En hoe korter je het zegt, hoe hoger gegrepen, zal ik maar zeggen. Dat weet u toch, hè? Het is altijd dat verhaal van de piramide. Als je op laag niveau iets moet uitleggen, dan ben je of onnauwkeurig, of je bent veel te gedetailleerd en heb je het overzicht ook niet. Maar dingen zijn vaak kort te zeggen, alleen dan krijg je dit soort stijlfiguren zijn het eigenlijk. Zoals Johannes zegt, God is liefde. Is daar alles mee gezegd? Ik denk het wel. Alleen daarna kun je dat begrip liefde ontleden en dan blijkt dat begrip nogal wat aspecten te hebben in de praktische uitwerking. En dan wordt het toch weer een lang verhaal. Je kunt ook zeggen God is licht. Overeenkomst tussen God is liefde en God is licht is dat beide begrippen duiden op eenheid, op vereniging. Licht brengt gemeenschap, liefde brengt gemeenschap. Maar licht, zelfs fysiek, kan licht verdeeld worden in verschillende facetten. Dat is precies het goede woord ervoor. Facetten heet dat. Maar ook in licht in de abstracte betekenis van de term. Het heeft vele kanten en daar gaat het maar om. Maar je kunt die dingen soms samenvatten. Een hele mooie vind ik ook van, in de beginnen was het woord en het woord was God. Alleen het probleem is dat dan dikwijls niet meer begrepen wordt wat er echt staat. Want wat er echt staat is dat God van de beginnen gesproken heeft. En als God wat doet, spreekt hij. En hij doet niks dan spreken. Dat wil zeggen, alles wat hij doet heet spreken. Want spreken is nou eenmaal de uitdrukking van iemands wezen. Komt van zijn binnenste uit en hij brengt iets naar buiten voort. Enzovoort. Dat is wat God doet. En wat dan ontstaat in de praktijk als God zich openbaart, is zijn beeld, zijn uitgedrukte beeld, dat is Christus. En dus wordt vervolgens gezegd, Christus is het woord. Enzovoorts. Zijn begrippen die dan uitgelegd moeten worden, maar je kunt ze eigenlijk niet mooier onder woorden brengen dan zo gedaan is met een paar termen. En dat geldt ook voor dat God zal zijn alles in allen. Of dat Christus is alles in allen. Het betekent namelijk dat al wat er is, dat alles dus, dat al wat er is, op een of andere wijze deel uitmaakt van God, van de Godheid. En daarmee van Gods wezen, maar dat is heel hoog gegrepen. En als u dat te hoog is, of als u zegt, ja, maar dat is pantheïsme, en iedereen weet, niemand weet wat pantheïsme is, maar wel dat het een dwaalleer is, hè. Ja, dus dan, dan gaan we dat woord weer voorbij. En dan zeggen we, nou ja, het betekent dat het werk van God zich uitdrukt in alles. Of andersom, dat alles wat er is, en dus alles wat gedaan wordt door allen, op een of andere wijze is tot eer van God en dus deel uitmaakt van Gods werk. Dat wil zeggen van het werk des Heren. En dat is wat het is. Dan is God alles in allen. En het ideaal, ik zeg niet dat het bereikt kan worden zolang wij in dit lichaam zijn, hoor, want dat geloof ik niet. Maar het verandert aan idealen niks. De aardigheid is van idealen dat ze niet bereikt kunnen worden. Dan heb je er namelijk altijd wat aan die idealen, want dat weet u toch, hè? Als idealen bereikt worden, ben je ze kwijt, hè? Ja. Nou goed, dus die houden we erin. Het ideaal is namelijk dat al wat wij doen, nou ja, overal waar wij gaan, al wat wij doen met ons, al wat wij spreken en wat het maar was, dat het al zou zijn tot eer van God. En dat in al wat wij doen, de Heer betrokken zou zijn, op een of andere wijze. Kijk, hier kun je dus echt tot een lengte van jaren boeken over volschrijven. Ik vind het niet nuttig. In de eerste plaats denk ik omdat je er toch niet wijzer van wordt. In de tweede plaats, het wordt al zoveel jaren gedaan. Waarom zouden we ons ermee bezighouden? Het is toch voldoende om te weten dat het ideaal is? Nou, dat ideaal zal bereikt worden, maar dan zijn we, als we spreken over de schepping als zodanig, inderdaad voorbij de jongste dag. Wanneer deze oude schepping, die beperkingen oplegt aan deze idealen, zal verdwenen zijn. En daarna zal God zijn alles in allen. En hoewel er dan nog steeds sprake is van een schepping en van schepselen, die bovendien vrijgemaakt zijn van slavernij, want slavernij was kenmerkend voor deze bedeling, voor deze wereld bedoelde ik te zeggen, dan blijkt dus dat je dan een nieuwe schepping hebt met wezens met een vrije wil, maar al wat zij doen, al wat ze laten, daarin is God aanwezig. Dat is waar het om gaat. Het mag niet al te moeilijk zijn. Zo had het toch moeten zijn. Zo zou het toch zijn, was de bedoeling, dat het schepsel is tot eer van God. Of moet ik eerst, ja, laat ik dat maar even doen. Ik zal u eerst lezen de aardige tekst uit Romeinen 11 is dat. Het laatste vers van het hoofdstuk. In de zogenaamde doxologie, de lofzang. Vers 33 tot en met 36, waar Paulus een lofzang aanheft op de wijsheid van God, en waar hij zich afvraagt, waar is die wijsheid vandaan gekomen? En het antwoord is, nergens vandaan, dat wil zeggen, het is uit God. Hij heeft geen raadsman gehad. En niemand heeft hem eerst iets gegeven of iets dergelijks. Het komt voort uit zijn wezen, die wijsheid en de kennis Gods. En dan eindconclusie, vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Daar zijn we weer, alle dingen. Alle dingen komen voort uit hem, hem als de oorsprong. Ze zijn door hem, dat wil zeggen, hij is het middel. Hij is degene die het bewerkstelligt. En tot hem, dat wil zeggen, het is naar hem toe. Is op hem gericht. Het is uit hem afkomstig en het is op hem gericht. Dat is wat dikwijls, heel dikwijls, vergeten wordt. Niet dat men niet weet dat het in de Bijbel staat, maar men vergeet het. Men denkt dat het werk van God op ons gericht is. En men vindt ook dat ons werk op hem gericht moet zijn. Maar de waarheid is, het is uit hem, het is door hem, het is tot hem. En alles wat via ons tot eer van God zou zijn, kan dat alleen zijn als het bewerkstelligd wordt door hemzelf. U weet wel, dat is Filippenzen waar het zo fraai staat. Het is God die in u werkt beide het willen en het werken. Want u dacht dat u zelf op ideeën kwam. Nou ja, mocht u gelijk hebben, als het uw eigen ideeën waren, dan zit u fout dus. Ik kan het ook niet helpen, dat is wat de Bijbel ervan zegt. En ik kan het rustig zeggen, want wij kunnen dat toch niet doorgronden. Je heeft geen enkele zin om dat te doen. Waar komt het allemaal vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Wie bewerkt dat in ons? Ja, we dachten dat we zelf op een idee kwamen. Maar waar komen ideeën dan eigenlijk vandaan? We hebben daar woorden voor in het Nederlands, dat heet inspiratie. Maar u weet, spirit, dat is spiritus. Dat zit in zo'n flesje, ja. Dat is geest. Elke Rooms-Katholiek weet dat, Spiritus Sanctus, de Heilige Geest, ja. Inspiratie, dat veronderstelt dat een geest, of de geestelijke wereld, whatever that may be, ons iets ingefluisterd heeft. En het gewone Nederlandse woord is dus eigenlijk gewoon begeestering. Het is niet maar plop, dat lampje wat ineens aanschiet, dat heb je alleen bij Willy Wortel. Het moet toch ergens vandaan komen. Wat denkt u eigenlijk hoe de duivel regeert de wereld? Dat weet u toch, hè? Wat denkt u hoe je dat doet? Als een soort verkeersregelaar op een kruispunt, jij die kant op en jij die kant op en doorrijden. Hè? Dat geloof je toch niet? Daar heeft hij zijn personeel voor en die fluistert de mens wat in. Het is geen prettige gedachte, daarom willen velen dat ook niet accepteren. Het is geen prettige gedachte, maar ik denk wel dat dat in hoge mate gebeurt, ja. En wat denk je hoe dat gaat met het leven van een gelovige? Een kind van God. Nou ja, zoiets. Er wordt ons wat ingefluisterd. En of ons dat bewust zijn, nee, ik denk het niet. Dat is maar goed ook, denk ik ook wel eens, maar vooruit. Maar het is de Heer die een goed werk in ons begonnen heeft en dat voleindigt tot op de dag van Christus. En daarna is de vraag, broeder of zuster, hoe lang bent u al op de weg? Want ik wil u wel een paar evangelische uitdrukkingen weer eens leren. Hoe lang bent u al op de weg? En wat heeft de Heer in die tussentijd in uw leven dan aan goed werk gedaan? En hoe weet u dat? Met zulke stelligheid. Nou ja, mijn antwoord is, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, nee. Maar we zingen gewoon We Shall Understand It By and By. Hè. Eenmaal zullen wij begrijpen bij de Heer hoe hij dat gedaan heeft en wat het allemaal precies was. Dat doet er ook helemaal niet zoveel toe. Wij vertrouwen daar gewoon op. En daarna zeg ik, en achterom kijkend hebben we dikwijls toch wel enig idee wat het dan allemaal geweest is en hoe dat allemaal gegaan is. Maar hoe dat technisch in zijn werk gaat, dat weet ik niet. Behalve in sommige kringen, daar weten ze het wel, want daar hebben ze profeten uitgevonden voor dat doel. En die vertellen dan wat je doen en laten moet. Ja. Ik zeg het veel te kort, zuster. Maar zo werkt dat toch? Wij kunnen de vinger niet bijleggen, dat hoeft nu ook niet. Maar ik bedoel alleen maar enige illustratie te geven van hoe dat dan is. God, alles en in allen. Of Christus, alles in allen. Zo zou het zijn, dat was het ideaal en zo zou het werken. Dat wil zeggen, de Heer zelf werkt in ons. En als we zeggen, maar dat kunnen we niet zien, dan zeg ik, oké, maar daarom heet het ook de geest. Werkt in ons, daarom heet het geest. In dit geval dus, inderdaad Sanctus, hè, de Heilige Geest die dat doet. Maar geest, de Heilige Geest, de geest van God, is niet anders. Lees uw Bijbel, het neemt tijd, maar ja, je moet het doen. En dan vindt u vanzelf dat de geest van God niet anders is dan de kracht Gods. Dat wil zeggen, niet een kracht naast God, maar het is de kracht van God zelf, goddelijke kracht die werkt. Dat wil zeggen, dan is toch al een God die actief is en zich op enige wijze dan toch manifesteert. Ik geloof niet dat is niet het goede woord, manifesteren, maar het schiet me geen betere te binnen. Hij doet wat van zich horen. Nou ja, zoals de geest werkt. Gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zoiets, maar je ziet de boomtoppen wuiven, weet je wel. Dat is Johannes 3 waar dat zo staat. Hè? De geest van God die in ons werkt. Hoe weet je niet, maar het resultaat ervan zie je wel. Eventueel. En de volgende fase is, Christus werkt in ons. Maar Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Enzovoorts. En heeft dus uitwerking in onze levens. Wij moeten er gewoon op vertrouwen dat de Heer doet wat hij beloofd heeft. Hij doet een werk in ons. En hij zou groeien in ons. Hij zou gestalte krijgen in ons. Hij zou in ons wonen, staat er ook enige malen in het Johannesevangelie al. Hè? En daarom heet het ook, en dat is weer het klassieke evangelische jargon, daarom heet het ook dat wij zijn eigendom zijn. Nou ja, en hij van ons? Ik zeg het liever niet zo, maar het kan zo gezegd worden. Maar fundamenteel, wij zijn inderdaad zijn eigendom en hij zou zijn werk in en door ons en aan ons doen. En werkt niet ten behoeve van ons, hoewel wij er wel bij varen, maar een werk, dus dat werk Gods, is uit hem en door hem en tot hem. Dus oorsprong, heden en bestemming. En dus God zal zijn alles en in allen. In dat uit hem, dat door hem en tot hem, daar onttrekken de goddelozen zich aan. Ik zei, daar onttrekken de goddelozen zich aan, maar die worden dan ook weggedaan. En ook dat, zegt de Bijbel, is tot eer van God. Lijkt me trouwens niet zo moeilijk. Het is tot eer van de rechter dat hij een rechtvaardig oordeel uitspreekt en dus ook een rechtvaardig vonnis brengt over de onrechtvaardigen. Dus tot eer van God. Behalve voor degenen die denken dat God maar één ding wil, namelijk alle mensen zalig worden. Nee, God wil dat alle mensen zalig worden, maar God wil nog een heleboel meer, hoor. En hij dwingt de mensen niet toe. Want God wil net zo goed dat de onrechtvaardige veroordeeld wordt, dat staat in de Bijbel. En God draagt het aan de mens op. In ieder geval aan de Israëlieten, zijn volk. Gij zult de, wat stond er ook alweer? Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en gij zult de onrechtvaardige verdoemen. Veroordelen. Waarom? Omdat God dat ook doet. En dat is tot eer van God. Is in ieder geval tot eer van de rechter. En dat hoef je zelfs aan ongelovigen niet uit te leggen. Want die vragen er altijd om, hè? Dat weet u toch, hè? Met die bekende vragen over een onrechtvaardige wereld, maar een rechtvaardige God. En als God dan rechtvaardig is, waarom is er dan zo'n onrechtvaardigheid in de wereld? En mijn antwoord is, wacht maar af, hij brengt er een oordeel over, op zijn tijd. En waarom pas later? Wel, omdat God bovendien niet alleen rechtvaardig is, maar ook langmoedig en genadig en barmhartig en goede tieren. En hij wil dat alle tot bekering komen, geeft ons ook de gelegenheid. Maar het doet niks af van de rechtvaardigheid. God, zij zal een oordeel brengen over de onrechtvaardige mensheid. En feitelijk, voor een deel doet hij dat al, want dat is Romeinen 1 vers 18. Maar uiteindelijk doet hij dat over geheel de schepping. Dat is wat de Bijbel leert. En wat je dan overhoudt, is een wereld waarin God woont. Een nieuwe schepping. Een wereld waarin Petrus zei het. Die zei, wij verwachten naar zijn belofte, 2 Petrus 3, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Blijft, betekent dat. Verblijven, zeggen we dan, maar oké. Waarin gerechtigheid blijft. Maar gerechtigheid is een van de hoedanigheden, om zo te zeggen, van God. God is een rechtvaardig God. Zijn schriftplaatsen genoeg die dat zeggen. En als je dus een nieuwe schepping hebt waarin rechtvaardigheid woont, betekent het dus dat God daarin is. En als je nieuwe schepping gekenmerkt wordt door liefde en door eenheid, dan wil het zeggen dat God daarin is. Ik lees in Openbaring, en dan gaan we pauzeren. Ik lees in Openbaring een prachtige uitspraak. Dat is symboliek, maar hoe leg je die dingen anders uit? Abstracte zaken worden in het algemeen uitgelegd niet alleen in de Bijbel, maar in heel de wereld. Abstracte zaken worden uitgelegd aan de hand van analogieën. Zeg maar typen, symbolen. En de Bijbel doet dat ook. Er zit niks anders op. Degenen die dat afwijzen, of symboliek afwijzen, die houden dus iets heel oppervlakkigs over. En daarmee ook iets fragmentarisch natuurlijk, want hele delen van de Bijbel mis je dan. Maar in Openbaring 21 en 22 vinden we een visioen met betrekking tot het koninkrijk van Christus en daarmee een nieuwe schepping. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het uitsluitend van toepassing is na de jongste dag, want dat is niet zo. Het spreekt over een nieuwe schepping, ook voor zover die nu reeds bestaat. En zegt daarvan in Openbaring 21. Ik zag geen tempel in dezelfde, vers 22. 21 vers 22. Ik zag geen tempel in dezelfde, dat wil zeggen in dat nieuwe Jeruzalem als uitbeelding van het koninkrijk, het eeuwige koninkrijk van Christus. Ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Het zijn geen twee tempels, dus het wordt de Heere, de Almachtige God, namelijk het Lam, is de tempel. God zien wil zeggen dat je Christus ziet, en dat is dat Lam uit Openbaring 4 en 5, staande als geslacht. En daarin, in hem, woont de volheid der Godheid. En dan is hij dus een tempel. En die moet u begrijpen, want u en ik en heel de gemeente wordt beschreven als tempel, en dat is omdat Christus daarin woont. Nou ja, hier gaat het over het Lam waarin God woont, waarin Christus woont, of eigenlijk het Lam is Christus, waarin God woont. Hij is die tempel, staat hier ook niet voor het eerst. Voor het eerst, zelfs in het Oude Testament, wordt al gesproken over dat de tabernakel Gods onder de mensen zou zijn. Dus vooruit maar. En de stad, dat wil zeggen dit koninkrijk en daarmee die nieuwe schepping, behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen. Waarmee niet staat dat er geen zon of maan zijn. Maar of die er zijn, weet ik niet. Staat hier niet. Er staat, de stad behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid, en heerlijkheid is een van de synoniemen voor licht, heel de Bijbel door, de heerlijkheid van God heeft haar verlicht, heeft die stad verlicht. En het lam is haar kaars, lichtbron, lamp. Want Christus, Hebreeën 1 vers 3, is het afschijnsel, de uitstraling van Gods heerlijkheid. Dus hetzelfde als het lam is haar kaars. En eigenlijk moet ik dat lezen samen met vers 25, het tweede deel. Al daar zal geen nacht zijn. Dat wil zeggen, het wordt er niet donker. Het blijft licht. En dan weer even terug. Een paar versen daarvoor. Daar is een opsomming van allerlei edelstenen, waarvan de fundamenten dan wel de muren van de stad gebouwd zijn. Een hele opsomming van edelstenen. Maar u weet toch wat het verschil is tussen edelstenen en gewone stenen? Hè? Ja, edelstenen laten licht door. Ja, je hebt ook half edelstenen, die laten weinig licht door. Ja, edelstenen zijn edelstenen omdat ze lichtdoorlatend zijn. Ik moet er altijd om lachen, want dat betekent dat de meest edele stenen, dat zijn de stenen die je niet ziet. Omdat het licht dwars doorheen gaat, net als glas. Maar goed, maar u weet wat men dan doet, hè. Men slijpt dat, zodat het licht daarin gebroken wordt, en daardoor krijg je de verschillende kleuren van het licht te zien, de samenstellende kleuren heet dat, en dat drukt zich uit op de verschillende vlakjes van de edelsteen, dat zijn facetten. Dus als men het heeft over meerdere facetten, moet je het eerst denken aan meerdere kleuren, ontleend aan de edelsteen. Een beetje edelsteen heeft 58 facetten. Ja, in de vorm van de briljant of in de vorm van de peer, dan was er nog een, enzovoorts. Hè. 58 vlakjes, want dat schijnt ideaal te zijn. Maar dat leg ik u een andere keer weer eens uit. Maar die stad is gemaakt van edelstenen. Het licht gaat er dwars doorheen. Wel met allerlei kleuronderscheid, dat is wat wij leren. Is dat letterlijk zo? Dan zeg ik, als u dat vraagt of dat letterlijk zo is, zeg ik ja. Als u het niet vraagt, prima. Ik denk dat het een beeld is. Waarvan? Hiervan, dat God is licht, maar dat licht bereikt alles. Dat wil zeggen, er is geen schaduw. Het licht gaat overal doorheen. Het licht is God, of God is licht. En het licht is dus alles in allen. Het wordt nergens tegengehouden. En zelfs als in deze verse sprake is van goud, staat er, en de straat der stad was zuiver goud gelijk doorluchtig, dat betekent doorlichtig, glas. Want lucht is licht, ik weet ook niet waarom, maar het is zo. Hè? En een kroonluchter heeft niks met lucht te maken, want het is geen ventilatiesysteem, het is een lamp, hè? Een luchter. Een lichtdrager, ja. Een doorluchtig goud. Of goud gelijk door luchtig glas wil zeggen, het is goud waar je doorheen kijkt. En niet natuurkundig willen uitleggen en dan met het verhaal komen, ja, als je goud maar dun genoeg maakt, en dat kan met goud, je kan je heel dun maken, dan kan je er doorheen kijken. Dat is namelijk zo, hè? Dat is zo. Maar zo dun moet je het nu ook weer niet voorstellen. Het gaat om het idee. Het is allemaal edel materiaal, materiaal dat het vuur doorstaan heeft, zal ik maar zeggen. Materiaal dat eigenlijk altijd een beeld is van opstanding, want dat is wat het is. Omdat edelstenen enzovoort, edele metalen ook, die zijn allemaal door het vuur geweest en gelouterd en wat het maar was. En daarmee is het een beeld van een nieuwe schepping. En ze hebben met elkaar gemeen dat het licht er dwars doorheen gaat, dat er niets is wat tegenhoudt. Daar is geen schaduw meer. Daar is geen duisternis. Er is geen nacht meer, enzovoorts. En ik vind het, ik persoonlijk vind dat een mooie uitbeelding van God zal zijn alles in allen. Terug in 1 Korinthe 15. wordt in vers 29 de draad weer opgenomen die in vers 20 ongeveer is losgelaten, waarin de apostel argumenteert dat er inderdaad opstanding der doden is. En vers 29 zou je dus moeten lezen, nou ja, eigenlijk achter vers 19. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Anders, vers 29, wat zullen zij doen die voor de doden gedood worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedood? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, het welk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Met andere woorden, als er geen opstanding der doden is, ja, dan dient het allemaal tot niets. En daarmee zijn we terecht in vers 29. Ik heb het voor u nageteld, er zijn een ongeveer 30 verschillende verklaringen voor het vers gegeven in de loop der tijd, zodat de algemene gedachte is, wij weten niet wat hij daar nou eigenlijk precies zegt, maar troost u, de algemene strekking van het vers is in ieder geval duidelijk. Dat is namelijk dat al die dingen, inclusief de doop, geen zin hebben als er geen opstanding der doden is. Want als het alleen voor dit leven is, wel, wat nuttigheid heeft dat dan? Wat nuttigheid is het, lees ik dan meteen vers 32, indien ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze. Wat maakt het dan allemaal uit, het leven hier, inclusief de doop? Waar nog bij komt, dat de begrip doop in vers 29... als het tenminste de doop in water is, hetgeen sommigen ook betwijfelen. Maar als het de doop in water is, wel, de doop in water is een uitbeelding van opstanding. Nou ja, dood en opstanding. Dus ik denk inderdaad dat het gaat over doop in water. Maar de algemene gedachten mogen zo zonder meer duidelijk zijn. Wat voor zin heeft het om je te laten dopen? Dat maakt verder geen verschil. Toch? Als het met dit leven gewoon ophoudt. En datzelfde geldt voor die dingen die in de volgende versen dan staan. Die betrekking hebben op het lijden van de gelovige, juist omdat hij ongelovig is. Het zou zinloos zijn als er niet is een opstanding uit de dood. Want u weet, de Bijbel leert als een mens sterft gaat in naar het dodenrijk. En dat is dus geen leven, hè? We mogen hooguit een bestaan zijn, maar het is geen leven na het sterven. De klassieke vraag is ook of er leven is na de dood. Alleen de vraag is verbasterd geworden tot of er leven is na het sterven. En het antwoord is nee, na het sterven is er dood. En als er leven is na de dood, dan impliceert dat opstanding uit de dood. Maar goed, dat ook die dingen is men gewoon kwijtgeraakt. Dus er blijven wat lastige onderwerpen. Bovendien, al heel vroeg in de christelijke geschiedenis heeft iemand, wiens naam mij nou ontschoten is, maar een van de oude kerkvaders heet dat, die heeft bedacht, of gedacht moet ik zeggen, moet ik netter zeggen natuurlijk, die heeft gedacht dat hier sprake is van dat iemand gedoopt wordt in de plaats van iemand anders. En zo wordt het tot op heden nog gelezen. In de theologische literatuur is het zo dat men zegt, nou ja, in sommige sekten, in kleinere groeperingen gelooft men dat, dat men zich kan laten dopen terwille van iemand anders die al dood is, voor een dode dus. En daar is dan aangekoppeld dat als iemand niet gedoopt is, wordt hij niet zalig. Maar ja, als iemand sterft en hij was niet gedoopt, kan altijd iemand anders nog zich laten dopen in de plaats van. En dat de plaatsvervanging een rol speelt bij de zaligheid, dat weet u. Dat is namelijk zo, want anders werden wij niet zalig. Dat weet u toch ook, hè? Dus men onderbouwt dat. En bekend is natuurlijk deze praktijk bij de... hoe heet het ook alweer? De heilige van Jezus Christus van de Kerk der Laatste Dagen. Als je zo'n naam uitkiest, wordt het vanzelf gewoon mormonen. Al zijn ze er zelf niet blij mee, met die term. Maar die doen dat, hè. Legendarisch is dat ze dus ook een uitgebreide administratie bijhouden, althans proberen bij te houden van de wereldbevolking. En af te vinken voor wie er allemaal gedoopt is. Dat wil zeggen, daar kun je je meerdere malen laten dopen, steeds voor iemand anders die je niet kent, maar die zij dan in de boeken hebben staan, enzovoort. Of dat allemaal waar is, weet ik niet. Ik heb me er nooit in verdiept. Ik beschouw het als een onbijbels gebruik. En dat is ook de klassieke opvatting daarover, dat als dit gebeurde, sommigen zijn ervan overtuigd dat dit gebeurde, dat het dan niettemin een onbijbelse aangelegenheid is. Bovendien, een mens wordt niet zalig doordat hij gedoopt is. Een mens wordt behouden door geloof in de Heer Jezus Christus. Zaligheid is uit het geloof en dat door het gehoor enzovoort. Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. En hoe dat bij gelegenheid allemaal maar heet. En niet door de doop. Maar wat betekent dit dan wel, wat hier staat? En ik waarschuw u van tevoren, ik zei niet voor niks, er zijn een stuk of 30, serieus, er zijn een stuk of 30 verklaringen bedacht voor wat hier staat. Dus duidelijk is het blijkbaar niet. En als ik zeg wat ik ervan denk, dan denkt u weer van, nou, dat vind ik onwaarschijnlijk. Maar alle andere 30 verklaringen, of 29, weet ik het, die zijn net zo onwaarschijnlijk. Dat is altijd op af te dingen. Maar als u het mij vraagt, betekent het gewoon dit. Het gaat erom dat inderdaad mensen gedoopt worden voordat zij dood zijn. Voordat zij behoren tot de doden. Dat een eigenaardige formulering is, dat geef ik meteen toe, maar ik moet er wel bij zeggen, het is een formulering die kenmerkend is voor dit hoofdstuk. Het gaat over de doden. En de vraag of de doden opgewekt worden, zo ja, waarom? En eventueel zo ja, hoe? En zo niet, waarom dan toch? Zou ik maar zeggen, zoiets, hè? Daar gaat het over, over de doden. Dus het gebruik van die term, ook al is het in een wat eigenaardige zinsconstructie, wordt daarmee toch wat minder eigenaardig. Maar de gedachte is dan deze, wat zullen zij doen, wat doen ze eigenlijk? Waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Als je gedood wordt, voordat je tot de doden behoort, zelf. In de eerste plaats, omdat doop is nou eenmaal de uitbeelding van opstanding uit de dood. En als dat er niet is, ja, dat is toch vreemd. Want je laat je dopen en daarna behoor je toch tot de doden. En ik heb het gewoon over doden, letterlijk. Een van de verklaringen is natuurlijk dat hieronder doden moet verstaan worden mensen die geestelijk dood zijn door de misdaden en zonde of hoe dat maar heten mag. Maar ja, dat vind ik echt inconsequent, omdat het hoofdstuk daar niet over gaat. Het gaat over mensen die overleden zijn. Maar de gedachte is, wat doen zij of wat zullen zij doen? Waar zijn ze nou helemaal mee bezig? Als men zich laat dopen om daarna toch toegevoegd te worden tot of aan de doden. Indien de doden ganselijk niet, überhaupt niet, helemaal niet, opgewekt worden. En dan nog een keer, waarom worden, dat is een iets kortere versie, maar het is eigenlijk hetzelfde. Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? En dat voor, dat kan betekenen ten behoeve van. Maar het kan ook gewoon betekenen neutraal, in relatie tot of in verband met. En als je hem zo neutraal mogelijk leest, dan heb je de meeste kans dat je nog ruimte hebt om te komen tot een goede toepassing van de termen. En tot een begrijpen van wat zo'n zin eigenlijk zegt. Een van de problemen is dikwijls dat waar schriftgedeelten onduidelijk zijn, dat de vertalers zo'n schriftplaats een bepaalde kant opgedrukt hebben, ruimte maken van de ruimte die bepaalde woorden of uitdrukkingen geven. En soms komen ze dan goed uit en soms komen ze dan niet goed uit. Dat weet je niet. Maar als je het zo neutraal mogelijk noemt of leest, dan gaat het om: anders wat zullen zij doen die in relatie tot de doden, met betrekking tot de doden, met op de achtergrond de gedachte van de doden, zal ik maar zeggen, wat zullen ze doen als ze gedood worden? Wat doen ze dan eigenlijk? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden. En nog een keer, waarom worden zij in verband met de doden ook gedoopt, als immers die doden niet opgewekt worden? En dat lijkt mij een voldoende verklaring van het geheel, omdat het ook past in wat er nu verder volgt. Want daarna wordt niet meer gesproken over de doop, maar wordt gesproken over: waarom zijn wij ook alle uren in gevaar? Daar komen echt negatieve dingen, niet maar een symbool, maar allerlei andere dingen die gelovigen ondergaan, in de vorm van het overkomt hen, het komt over hen, kun je ook zeggen. Zij lijden dat, of ze ondergaan dat lijdzaam. Wat voor zin heeft dat als er geen opstanding uit de dood is? En datzelfde geldt voor het begrip dopen. Het is zelfs zo dat een van de verklaringen, zogenaamde verklaringen dan van het vers, luidt dat onder dopen moet verstaan worden dit, namelijk wat de mens overkomt. En dan worden schriftplaatsen aangehaald waarin de Heer Jezus zegt: ik moet met één doop gedoopt worden. En daaruit moet duidelijk zijn dat hij onder dat begrip doop verstaat het lijden dat hij zou ondergaan. En zo wordt het vers dan in verband gebracht met de volgende versen. Ik vind dat allemaal wel aardig, ik vind het prima. Het maakt niet zo geweldig veel uit. Het blijft een puzzel. Wat is dat vers? Wat staat er nou precies? Maar aan de andere kant, in de context, is het vers duidelijk genoeg. En dat zal Paulus' gedachte ook geweest zijn bij het schrijven van deze woorden. Maar ik denk dat hij doop gebruikt hier juist omdat het de uitbeelding is van dood en opstanding. Dat is de betekenis ervan, immers. Maar waarom zou men dat ondergaan? En waarom zou men al die andere dingen ondergaan? Waarom zijn we ook alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, zegt hij, vers 31. Dat betekent: ik kijk alle dagen de dood in de ogen. Dat was zijn leven niet zeker. En dat gold niet alleen voor hem, dat gold ook voor die Korintiërs. In Korinthe was er ook een forse vervolging. In de meeste van die plaatsen trouwens, zoals uit de brieven, maar in het bijzonder ook uit handelingen blijkt. Gelovigen werden toen al vervolgd en het zou even zo blijven, heel intensief. Ik sterf alle dagen, het welk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Here. Dat wil zeggen, wat hij ondergaat aan lijden, dat is zijn roem. Zo heet dat. Dat wil zeggen, daar zal hij voor loon ontvangen in de toekomst. En dat is natuurlijk de strekking toch van deze verzen. De opstanding is namelijk noodzakelijk om recht te doen, zowel aan de positieve als de negatieve kant. Dat wil zeggen, het is noodzakelijk om vergelding te doen voor de misdaden. Nou ja, voor het ongeloof, vooruit. Maar het is ook noodzakelijk om loon te geven aan diegenen die de Heer gediend hebben. En dat is uiteraard weer door geloof. Uiteraard. Dat is waarom. Nee, dat is ook hoe het in het Oude Testament beschreven wordt. Ik moet u eerlijk zeggen, er zijn niet veel schriftplaatsen in het Oude Testament die letterlijk spreken over opstanding uit de dood. Er zijn er maar enkele die daar min of meer rechtstreeks naar verwijzen. Maar daar wordt naar verwezen als iets vanzelfsprekends, omdat God nou eenmaal een rechtvaardig God is. En iedereen weet dat in deze wereld geen rechtvaardigheid is. Mensen gaan dood, mensen sterven, terwijl ze wel beters verdiend hadden, om zo te zeggen, maar ze hebben het nooit ontvangen. En mensen sterven en ontlopen daarmee een rechtvaardig oordeel. Ze knijpen het dus uit. en laten hun schulden achter. Letterlijk of overdrachtelijk, die schulden, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar zij stonden schuldig en zij knijpen er tussenuit. En de Bijbel zegt dan, dat is het Oude Testament, sommige van de psalmen, in ieder geval een boek Prediker, waar gezegd wordt, ja, maar zo zal het niet gaan. Er komt een moment van afrekening en de dood rek je daar niet van. Eigenlijk, de gedachte dat met de dood alles uit is, is eigenlijk een gedachte van, ze kunnen mij een boel maken, maar straks knijp ik het tussenuit en dan ben ik er toch vanaf. Zij hopen dat met de dood alles uit is. Nou, niet iedereen, denk ik. Maar in het algemeen is dat de achtergrond van die gedachte. Men hoopt dat het zo is en dat er dus geen rechtvaardig oordeel komt. Maar de Bijbel zegt, God is een rechtvaardig God. Er komt afrekening. En de Bijbel zegt dat in verband met dat het eruit ziet, hier, alsof de goddelozen, die gaat het voorspoedig. Nee, eerst staat er dan enerlei wedervaart de goddeloze en de rechtvaardige, zal ik maar zeggen. Er is geen verschil. Andere keer staat er is verschil, want het lijkt er zelfs op dat het voor de rechtvaardigen, impliciet dus de gelovigen, hier in dit leven meer tegen zit dan bij de onrechtvaardigen. Maar er wordt eraan toegevoegd, nee, zo ziet het er wel uit. En dat is ook zo gaat het hier ook. Maar het is niet het eind van het verhaal. En logischerwijze, er volgt dus opstanding, dat wil zeggen een terugkeer uit de dood, opdat men alsnog vergelding zou ontvangen. Het zij goed, het zij kwaad, zeg ik dan maar even, gemakshalve. En dat is waar de apostel op zin speelt. Het is namelijk een volstrekt logische gedachte. Als je gelooft in een rechtvaardig God, dan zit er niks anders op. Ja, ik zeg dan wel eens, dat had je zelf kunnen bedenken, maar dat weet ik ook niet. En ik heb het ook niet zelf bedacht, dus ik mag het ook niet zeggen. Maar de Bijbel leert dat in ieder geval wel. Maar de Bijbel leert dat al in het Oude Testament als een min of meer vanzelfsprekende zaak. En dat God kan levend maken en dat hij kan roept dingen die inmiddels verdwenen zijn alsof ze waren. En woorden van die strekking, ja, dat is wat de Bijbel leert, ja. Als een vanzelfsprekende zaak. En dat maakt het lijden, ook als gelovige, en dus in ons geval als kind van God, niet zinloos. Integendeel. Zo eindigt trouwens dit hoofdstuk ook. Nou ja, het eindigt met de beschrijving van, althans een verwijzing naar wat wij noemen de opname van de gemeente. Hoewel dat wel een erg eenzijdige benadering is van wat er dan beschreven staat. Maar niettemin, dat is zo. En het eindigt met vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere wil niet zeggen dat die arbeid nu in dit leven resultaat zou hebben. Het gaat er juist om dat het resultaat daarvan gezien en wat ons betreft ontvangen zou worden in de vorm van loon, een erfenis of hoe het maar heet, een kroon. Straks in de opstanding en in ons geval ter gelegenheid van dat wij weliswaar niet alle zullen ontslapen, maar wel alle zullen veranderd worden, vers 51. Uw arbeid is niet ijdel. De negatieve kant van zo'n vers is eigenlijk dat het op zijn minst suggereert, en misschien gewoon impliceert, dat onze arbeid hier tamelijk ijdel is. En als het gaat om persoonlijke resultaten nu, dan is het ijdel, want het idee dat wij hier loon zouden ontvangen voor onze dienst aan de Heer is volstrekt onbijbels. We begrijpen niet verkeerd, de Heer zou ons van alles geven, maar dat is geen loon. De Heer zou ons alles geven, ik vat het altijd samen in één zin, de Heer zou ons alles geven wat nodig is om als kind van God hem te dienen nu. Maar dat is geen loon. Dat is, hoe moet je het noemen, teerkost voor onderweg. Wat het maar is. Het stelt je in staat om je werk te doen. Maar loon, dat komt hierna pas. En daar gaat het hier ook over. Maar nou grijp ik erg ver vooruit natuurlijk. Want waar het over gaat is hier dat zolang wij in een vergankelijk lichaam zijn, in een verderfelijk en sterfelijk lichaam zijn, zullen wij dat loon niet ontvangen, namelijk zullen wij die erfenis niet ontvangen. Zolang wij sterfelijk zijn, erven wij niet. En daarom moet het sterfelijke afgelegd worden en moet het vergankelijke onvergankelijkheid hebben aangedaan, opdat wij zouden kunnen erven. Dat is de strekking van vers 50 tot en met vers 57. En dan krijg je tot slot vers 58. Zo dan, vanwege die erfenis, zeg maar vanwege dat loon, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid, dat is zwaar werken, arbeid. Arbeid. Ja. Dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Wij zullen namelijk daarvoor beloond worden, want er wordt voor ons een erfenis bewaard in de hemel. Met de woorden van 1 Petrus 1. Maar het hangt allemaal samen met het grondbeginsel, algemene gedachte, het hele Oude Testament al door. Dat aangezien God een rechtvaardig God is, moet er dus opstanding uit de dood zijn, al was het maar om te verschijnen alsnog voor de rechter. En dat is precies wat in Openbaring 20 beschreven staat in verband met de jongste dag. Zag de doden staande voor God, enzovoorts. Om geoordeeld te worden. En ja, ik mag aannemen dat dat voor ons een positieve gedachte is. En anders moet ik u dringend aanraden om u vers 58 eigen te maken. En dan wordt het een positieve gedachte uiteraard. Hè. Ja, de Bijbel zegt het ook negatief. Zegt het is vreselijk om te vallen in de handen van een rechtvaardig God. En want onze God is een verterend vuur. Notabene gezegd tot gelovigen. In de Hebreeënbrief. En schrik aanjagend mag het zijn als er staat dat onze werken zullen in het vuur beproefd worden en hout, hooi en stro zal verbranden. Maar dat was 1 Korinthe 3 en daar hebben we het in de tijd uitgebreider over gehad. En als je niet anders hebt dan hout, hooi en stro, dan ziet het er toch niet zo best uit, om zo te zeggen. Hè? Maar dit is echt een understatement, want de Bijbel is daar heel helder over, heel duidelijk. En wij worden regelmatig zwaar gewaarschuwd daarvoor. Hoe dat ook zij, ik neem de draad op in vers 31. Ik sterf alle dagen. Niet te meer zeg ik, dat is bij onze roem. Het welk ik betuig, dat mag u weglaten. En wat u zelf wil invullen, moet u zelf weten. En als je het vaak genoeg leest, heb je het niet meer nodig dat je wat invult. Ik sterf alle dagen bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Want het is hem tot roem. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Maak er dan maar iets vrolijks van de rest van je leven, want het andere, daar heb je niks aan. Hè? Misschien niet echt op. Waarna het vers zelf weer problemen oplevert. Als u mij vraagt, ik denk dat de apostel zich in deze verse wat rigoureus, wat kort door de bocht uitdrukt. En daarna gaan we net zitten puzzelen. Hoe is die zinsbouw? En hoe zijn die vervoegingen? En hoe past het in elkaar? En dan raken we de weg kwijt en zeggen, ja, wat betekent dit eigenlijk? Want dit is alweer een omstreden vers. Namelijk zo ik na de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze. Beginnen met het makkelijkste. Tegen de beesten gevochten heb te Efeze. Heeft de man tegen beesten gevochten in Efeze? Ja, want hier staat het. Is dat zo? Staat het er? Letterlijk wel. Ja, dat staat er. Letterlijk wel. Maar wat betekent dan na de mens? Kun je ook op een andere manier daarna de mens tegen de beesten vechten? Ik zou het niet weten. Maar heeft de apostel tegen de beesten gevochten? Nou ja, als dat zo is, weten wij dat omdat het hier staat. Maar het is op geen manier te traceren. Dat wil zeggen, wij vinden dat in de Bijbel niet. Sterker nog, het is zeer onwaarschijnlijk. Want in theorie kan het zijn dat het gebeurd is, maar dat het in Handelingen overgeslagen is. En het moet in Handelingen, in de dagen van Handelingen gebeurd zijn. Mind you, niet denken van misschien is hij er later nog eens geweest en wordt dat niet meer beschreven. Dat kan ook al niet, want in Handelingen 19, meen ik, neemt hij afscheid van Efeze en van de ouderlingen in Efeze. En hij zegt, ik weet dat gij mijn aangezicht niet meer zien zult. Dus daar houdt het ook mee op. Dus dan moet het toch ergens in de geschiedenis van Handelingen te plaatsen zijn. En daar kom je het niet tegen. Dan kan het nog zijn dat het wel gebeurd is, maar dat het buiten het verslag valt. Geschiedschrijving is altijd incompleet, dat weet u. Hè? Niet alles wordt vermeld. Dat kan ook niet. Dat zei Johannes namelijk, dat niet kon. Maar wij zouden met goed verstand dat ook begrijpen. Niet alles wordt vermeld. Maar of hij tegen de beesten gevocht heeft in Efeze, het is sowieso zeer onwaarschijnlijk, omdat, u kent het verschijnsel toch, dat gelovigen vervolgd werden en in de arena werden losgelaten, al of niet bewapend, en samen met de wilde dieren. En er bestond ook nog een mogelijkheid, als ze die dieren versloegen, dan werden ze vrijgelaten, niet de dieren, maar de, nou ja, enzovoort. Maar die kans was natuurlijk zeer gering. Die dingen zijn gebeurd. Maar het hele punt is dat een dergelijke handelswijze nooit, maar dan ook nooit, van toepassing kon zijn op een Romeins staatsburger. Dus het is dus zeer onwaarschijnlijk dat het ooit gebeurd is. En wat je dus overhoudt, is dat dit een uitdrukking is. Hij heeft tegen de beesten gevochten. He? Sommige mensen zien leeuwen en beren op de weg. Dat schiepen ze gewoon niks anders te binnen.
Het is bij de beesten af.
He? Ja. Nou goed, we hebben heel wat uitdrukkingen met dieren erin, dus vooruit maar weer. Wat betekent naar de mens? Kan die gewoon betekenen dat dit naar de mens gesproken, dat wil zeggen dat het is zoals mensen spreken, bij wijze van spreken. Zoals mensen dat zeggen. Het waren beesten. Het waren geen beesten, het waren mensen. Toch? Je moet taal natuurlijk ook willen begrijpen. Bovendien, machten in de wereld, zeker hogere machten, ik bedoel gewoon menselijke overheden al, worden in de Bijbel, in ieder geval sinds Daniël, beschreven als beesten. Weet u nog? Of dieren. In Openbaring, hoe heet het in Daniël 7? Dieren heet het, geloof ik daar. En in Openbaring heet het beesten. U weet wel, een beest uit de aarde en een beest uit de zee of wat het maar was. En dan gaat het om verscheurende machten enzovoorts. Ik heb daar geen problemen mee. Ik denk dat de uitdrukking gewoon overdrachtelijk bedoeld is. Hij stond tegenover zo'n verscheurende bende. In Efeze, leest u het maar na. De hele stad stond op zijn kop. Dat was niet best. En dus zou ik bij wijze van spreken naar de mens, zoals men zegt. En u weet wat men betekent? Gewoon mens. Zoals men zegt. Zoals een mens zegt. Hè? Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze. Nou ja, het waren niet letterlijk beesten, maar misschien was dit nog wel erger. Wat nuttigheid is het mij? Wat levert me dat op? Wat heb ik daaraan? En waarom zou ik het doen? Indien de doden niet opgewekt worden. Hij was zijn leven niet zeker in Efeze. Nou, in de meeste andere plaatsen trouwens ook niet. Maar waarom zou hij zijn leven riskeren als de doden niet opgewekt worden? En de vraag hoeft niet beantwoord te worden, dat is duidelijk. Dan zou, als dat zo was, dan zegt hij, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Waarbij hij de uitdrukking ontleent aan Jesaja 22 vers 13. Dat staat erbij, dus dat is makkelijk, hè. Aan Jesaja 22 vers 13. Het idee is daar dat verwoesting van Jeruzalem wordt aangekondigd. Maar niemand gelooft het, niemand houdt er rekening mee, enzovoorts. En ze leven gewoon door. Maakt er verder niks uit. Laat ons eten en drinken en morgen sterven wij. En als er inderdaad geen opstanding is en dus ook geen eeuwig oordeel, want die twee, die hangen samen, dan is dit het beste advies wat je een mens kunt geven. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. En eten en drinken zou je ook niet al te letterlijk moeten nemen, want dan moet je morgen ook letterlijk nemen. Of ging ik nou ook te snel? Daar ga je ook aan dood namelijk. Als je niks anders doet dan eten en drinken. Bedoel ik maar te zeggen. Maar waar het over gaat is gewoon, laten we vrolijk door het leven gaan. En er zijn hele filosofische scholen op gebaseerd. Dat het erom gaat dat je agemaleutet. Dat is de Brabantse school dan. Hè? Brabantse filosofische school. Agemaleutet. Als het maar leuk is. Populair gezegd. Dat is dan het beste advies, want je bent hier maar kort en je weet niet hoe lang nog. En waarom zou je hogere doelen zoeken? Die zijn er niet, bovendien, je verdient er ook niks aan. Levert je niks op. En bovendien, de geschiedenis herhaalt zich, dus als het vandaag beter gaat, gaat het morgen weer slechter. Als je wat ouder bent, weet je dat. Het gaat op en neer, zo is het leven nou een keer. En waarom zou je andere doelen stellen? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. En ook die lui die denken dat ze hier moeten lijden voor een betere wereld voor hun kinderen, die geloven kennelijk dat de wereld die zij nu proberen te creëren, of de samenleving die ze nu proberen te creëren, dat het toch een samenleving voor hun kinderen wordt, waarin die kinderen kunnen eten en drinken. En ach, maar uit het. Dan zorgen wij dat de toekomende generaties dat hebben. Dat schiet dus ook niet op. Het blijft dezelfde gedachte. De enige oplossing van dit soort problematiek is, er is wel degelijk opstanding, er is namelijk oordeel. God roept de doden terug. Want hij heeft nog, een appeltje met ze te schillen, ja, maar natuurlijk, het is een God met wie wij nog moeten afrekenen. Zo staat het in de Hebreeënbrief. Vertaald met wie wij van doen hebben. Maar er staat echt met wie nog afgerekend moet worden. Met wie voor wie de boekhouding nog open staat enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En voor de rest kun je over dit soort dingen filosoferen wat je wil. Maar de apostel zegt gewoon, dwaalt niet. Dwaalt niet, want kwade samensprekingen verderven goede zeden. Dat wil zeggen, dit soort samenspraak, communicatie eigenlijk, dat woord is het. Dit soort communicatie dient tot niks. Die brengen alleen maar de goede zeden, om zo te zeggen, in gevaar. Halen de moraal naar beneden. In dit verband zeker, want waar wij overtuigd zijn van dit aangekondigde feit, namelijk de opstanding der doden en het eeuwig oordeel, daar zal dat onze levens en dus onze goede zeden bepalen en bevorderen. Afgezien daarvan, hij is wel aardig, dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Die is niet geciteerd uit de Bijbel, die komt van Menander. En dat is een Griekse dichter, een beetje komische dichter eigenlijk, waaruit Paulus hier letterlijk citeert. Dat soort dingen doet hij overigens wel vaker. Maar we zien dat dit een algemeen bekende waarheid is. Discussie over fundamentele zaken, of die wel zo zijn, en ze relativeren, dat heeft uitwerking op onze levens. En op onze mores en daarmee op onze samenleving en alles. Hè. U weet wel, je kan wel heilige huisjes omver moeten schoppen. Dat moesten wij allemaal in de 60e jaren, zal ik maar zeggen. De heilige huisjes. En taboes moesten worden doorbroken. Maar de goede zeden zijn sinds die tijd ook inderdaad ver te zoeken. Want alle normen en waarden zijn verdwenen, alle zekerheid is weg. En we leven in een onzekere wereld waar iedereen kan doen wat hij wil, want normen hebben we niet meer. Dat is het resultaat daarvan. En dus, niet doen. Geen enkele reden om dit ter discussie te stellen. Wij zijn onderweg naar het loon, naar de afrekening. En dus naar de opstanding uit de doden. Alleen de bedoeling is dat wij deel hebben aan de opstanding der rechtvaardigheid en niet aan de opstanding ter verdoemenis. Maar goed, wij moeten het voor vanavond weer hierbij laten. En wij zullen de Heer dankzeggen. Hemelse Vader, we hebben u reden. We hebben reden om u te danken voor de zaligheid die ons geschied is. En voor al die zegeningen die ons deel zijn geworden. Voor alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort dat u ons geschonken hebt in Christus. En waaruit wij zouden en kunnen leven. Alle uren, elke dag. Wij danken u dat we mogen weten dat onze arbeid niet ijdel is. Maar integendeel, dat het resultaat van onze levens gevonden, gezien, geopenbaard zal worden in de toekomst. En dat wij in de dag van de opstanding, in de dag van de opname, van u dat loon, die erfenis zouden ontvangen die u voor ons hebt weggelegd. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen weten dat u ons daarheen brengt. Dat u een goed werk in ons begonnen hebt en dat u in ons werk beide het willen en het werken, opdat inderdaad alle dingen zouden zijn uit u en door u, tot heerlijkheid van uw naam. Wij danken u dat we daar de vruchten van mogen plukken. Dat we daar nu al dagelijks uit mogen leven, uit de rijkdom van uw genade en mogen weten dat het beste nog komen moet. En dat wij uit mogen zien naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden in heel de schepping en dat zelfs voor altijd en eeuwig. We danken u dat onze zaligheid vast ligt, niet in onze werken of in wie wij zijn, maar dat het vast ligt in de persoon en het werk van onze Heiland, die onze middelaar en borg geworden is, die trouw is over zijn huis, waarin hij werd aangesteld en die ons zal leiden naar die bestemming, naar die erfenis die voor ons is weggelegd. Wij dragen onszelf dan ook aan dat werk op. Opdat het in ons voltooid mag worden. En opdat uw naam mag groot gemaakt worden, reeds nu, in onze levens. Amen.